de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Speelronde 30 zit er weer op. Tijd voor een nieuwe Bord op Schoot podcast. We hebben weer kunnen genieten dit Eredivisie weekend. Wat waren ze goed in Kralingen. Excelsior won met 4-0 van FC Volendam. Dat en nog veel meer hoor je in het komende om en nabij uurtje weer terug. Wouter, je bent er weer.
Ja, jij bent er ook weer. En ja. Je hebt wat kleur op de wangen. Maar vraag ik me een beetje af, ligt dat aan de zon dit weekend? Of ligt dat aan 16:45 en uiteindelijk de afloop van Ajax Twente?
Ja, een combinatie. Maar inderdaad weer wat kleur op de wangen. Ik moet zeggen, ik heb me vorige week volgens mij kranig geweerd. Hè, na die ongekende 6-0 in de Rotterdamse Kuip. Moet zeggen, we kregen ook best wel wat positieve reacties. Zowel onder de podcast zelf als in mijn DM. Want mensen vonden het toch wel knap dat ondanks die fikse nederlaag ik hier vrij neutraal verslag zat te doen.
Ja, ik denk dat heel veel Feyenoorders er ook voor zijn gaan zitten. Van, nou, laten we eens even kijken wat hij ervan bakt. Nou, dat was helemaal niet slecht.
Nee.
En deze week is het eigenlijk een beetje andersom. Feyenoord fans wel wat, die juichen in ieder geval, maar ja. Niet een hele goede wedstrijd aan Ajax. Echt een verrassende zegen. Alleen, ja, de grote winnaars denk ik van dit weekend. Ik heb enorm genoten, vooral op de vrijdagavond van Excelsior.
Ja, ze deden er alles aan om volgend jaar niet continu op vrijdagavond te moeten spelen.
Nee.
Om een 4-0 van FC Volendam. Je kan wel stellen, de wedstrijd van het jaar?
Ja, eigenlijk wel. Met betrekking tot degradatie wel. Ja. Want kijk, Vitesse heeft natuurlijk ook een aantal wedstrijden gespeeld waarin er heel veel op het spel stond. Maar niet meer in de onderlinge confrontatie waarvan je weet dat de winnaar in ieder geval na competitie haalt. En de verliezer sowieso volgend jaar van Bord op Schoot naar de eerste de beste gaat.
Ja.
En dat kan je van Volendam wel zeggen. En die hebben ook wel echt een lekker KKD-niveautje laten zien.
Ja.
Daar hoef je alleen maar hoogtepunten voor terug te zien in een schakelkanaaltje. En niet meer het voetbal, want dat was echt dramatisch.
Ja.
En Excelsior precies andersom. Dramatische periode en ineens staan ze er weer.
Ja. 22 wedstrijden niet gewonnen?
Nou, er zat wel één.
Er zat één overwinning tussen
met Heerenveen. Volgens mij meteen na de winterstop. En toen had je heel erg het gevoel, ook na afloop met reacties en zo, van nou ja, we zijn er weer, het gaat wel goed komen. En daarna is eigenlijk niks meer gelukt tot vrijdag.
Ja, ze winnen deze wedstrijd met 4-0. Hoe leuk is dat?
Ja, het is natuurlijk een strijd met de RKC. Dus het is even de vraag wie van de twee erin wil houden. Maar qua spelvreugde, qua hoe goed ze deden, qua hoe ze die eerste helft speelden, was echt niet normaal. En dat is met een aantal spelers die daar rondlopen, zeker met Goudmijn, is dat geweldig om naar te kijken.
Geweldig, geweldige wedstrijd van hem. Volle druk speelden ze, hè? Hoe pakte Excelsior het aan?
Ja, eigenlijk vrij goed. Vooral op het middenveld, waar Volendam eigenlijk geen enkele grip op had. En de hele tijd die backs die erbij kwamen. Wat dat betreft was de terugkeer van Zagre ook wel belangrijk. Niet alleen Zagre, maar ook wel Troy Parrott speelt natuurlijk een belangrijke rol terug in de spits, waardoor Duivenstein weer op 10 kon spelen. En El Yacoubi, die ik vrijdag echt volledig met de grond gelijk heb gemaakt in de daily, die liet even zien dat hij het wel degelijk nog kon. En die keerde ook weer terug in de basis. Dus het is een beetje een combinatie van en een aantal jongens die terugkeerden en gewoon echt volle bak gaan. Vooral op dat middenveld was echt niet normaal.
Nou ja, vorige week hebben we het best wel lang over Excelsior gehad. Waren we daar kritisch op, hè? Op El Yacoubi, maar ook op Van Gassel. En ze vielen toch wel een klein beetje hun teamgenoten af. Ik kreeg de indruk dat de teamcohesie, zoals dat dan zo mooi heet, ontbrak bij Excelsior. Zit je deze wedstrijd te kijken? Was dat echt helemaal terug? Het is best wel een transformatie wat ze deze week hebben ondergaan.
Ja, je zou zeggen dat het echt twee compleet verschillende elftallen zijn. Als je naar vorige week kijkt en als je naar deze week kijkt, daar zit zo gigantisch veel verschil tussen. En ja, je kon je eigenlijk vooraf bijna niet voorstellen dat ze in één week zo'n omschakeling konden maken. En ja, ze hadden vast een goede week gehad. Dijkhuis had nog wat individuele gesprekken gevoerd. Er was nog zo'n video gemaakt volgens mij met familieleden erin richting deze wedstrijd. Ja, allemaal wat kleine dingetjes. Maar dan nog verwacht je niet dat ze het in één keer zo om kunnen draaien.
De neuzen staan weer dezelfde kant op. Voor rust 17 schoten, waarvan 9 op goal. Meer dan in alle 301 eredivisie-duels daarvoor. Dat soort statistieken zeggen mij dan toch altijd dat het echt wel speciaal is wat ze lieten zien.
Ja, dat is zeker speciaal. En dan heb je ook nog wel ergens het gevoel, zeg maar in de eerste fase van de wedstrijd, totdat die 1-0 valt, van ja, ze doen het fantastisch. Maar ja, voor hetzelfde geld valt er een balletje in uit een corner van Volendam. En dan heb je weer hetzelfde verhaal. Alleen, ja, die 1-0 voor rust moet bevrijdend zijn geweest. En die 2-0 erachteraan was meteen de genadeklap voor Volendam. En dat maakt het ja, denk de tweede helft ook veel makkelijker. Want ze gingen gewoon op dezelfde voeten weer door.
Ja, ik vind het altijd wel mooi, hè? Want hier wordt binnen enkele minuten vallen die twee doelpunten. Dus 1-0 FC Volendam van slag. 2-0. Heerlijk. Ik vind dat vet als er twee doelpunten zo kort op elkaar volgen.
Nou ja, ik ga er ook altijd goed op als de inzet en ook het goede voetbal en de kwaliteit op het veld, als dat wordt beloond. Dus als je dan met een 0-0 de rusten gaat, dan heb je toch ergens het idee van ja, zo dominant, zo goed, zo slecht
zal
Volendam.
Toch niet?
Nee, precies. En dat, ja, gelukkig gebeurde dat in dit geval niet. Ja, het is niet dat ik een voorkeur heb voor Excelsior of Volendam, maar...
Jij zegt, goed voetbal moet beloond worden.
Ja, daar komt het wel op neer. En ja, die zou ook wel heel zuur zijn als Goudmijn zo goed speelt en dat ze dan met lege handen van het veld lopen.
Zo, want die heeft vorig seizoen natuurlijk een goed seizoen bij Excelsior gekend. Is toen weer teruggegaan naar AZ. Kwam die eerste seizoen zelf daar totaal niet aan de bak. Ging weer terug naar Excelsior, maar daar grote meneer hoor.
Ja, en het gekke is dat je dat slechts in een paar wedstrijden heb gezien. In de tweede seizoen zelf. Eerste seizoen zelf bij AZ en had nauwelijks gespeeld. En als hij speelde, dan viel het niet mee. Toen kwam die terug naar Excelsior. De eerste wedstrijd was echt geweldig. Dan zit je naar te kijken en denk je, ja, waarom speelt hij in godsnaam bij Excelsior? En als je vrijdag zit te kijken, denk je ook wel, waarom speelt hij in godsnaam bij Excelsior? Dus daar zijn uitdaging wordt dan om dit...
consistenter te worden, het vaker te laten zien en het ook op een net iets hoger niveau straks aan te kunnen tikken.
En elke week kon ik nog net inslikken, want als je dit elke week moet laten zien wat hij liet zien, dat is eigenlijk ook niet te doen. Was
echt
niet normaal.
Fantastisch. Wat deed hij allemaal goed? Wat maakte hem zo speciaal?
Nou, eigenlijk het technisch vermogen, het wegdraaien en daar ook een vervolg aan geven. En dat zag je heel duidelijk bij die 4-0.
Ja, en die voorassist.
Ja, hij stuurt twee keer eerst Koksen het bos in met twee hakjes achter Stambeer langs. Ja, nou ja, vaak zie je dan ook nog wel dat het vervolg niet goed is. En hij legt hem echt perfect in de loop naar Benita. En daar komt uiteindelijk die 4-0 uit. Ja, dat is een beetje de samenvatting.
En dan zie je ook dat iedereen van Excelsior die goal met hem gaat vieren.
Ja.
En dat is altijd wel tekenend als dat gebeurt.
Ja, absoluut. En dit zijn dingen... dit is zeg maar in één goal samengevat zijn prestatie van deze wedstrijd. Dus dat is wel lekker voor hem. En volgens mij had hij 9 dribbles, had ik even opgezocht. Dus hij speelde vrij uit vanuit een positie als soort dubbele 6. Maar hij was overal te vinden op het veld. Van Nam had er echt geen enkele vat op. Ik denk dat George Cox nog steeds aan het draaien is na dit optreden.
Heb je nog wat te zeggen over zijn moeder?
Daarvoor wil ik graag verwijzen naar Safouane Karim.
Wat was dat voor een gênant gedrag?
Ja, en het schijnt ook niet helemaal voor het eerst te zijn geweest. Nee. Maar zijn invalbeurten zijn alleen maar een opeenstapeling van overtredingen, opstootjes met de scheidsrechter of met andere spelers. En ja, als dit zijn manier is om zich te manifesteren, dan gaat hij waarschijnlijk niet heel ver komen. Nee.
Na het laatste fluitsignaal en opstootje tussen Goudmijn en Karim.
Ja.
Hij moet door twee ploeggenoten worden tegengehouden om hem niet aan te vliegen. Nou, opmerking over zijn moeder.
Goudmijn liet zich ook niet zomaar tegenhouden. Nee,
die was wel even...
Horemans deed aardig zijn best. En dan denk je op een gegeven moment heeft hij hem vast. Maar dan kwam hij nog bijna niet meer los. Kwam Udenes erbij, stond om met z'n tweeën zo'n mannetje tegen te houden. Ja, en hij zei ik vond het wel goed dat hij in de afloop zelf ook in het interview zei van ja, ik moet me eigenlijk daar niet toe laten verleiden. Ja. Want stel Goudmijn krijgt rood. Kijk, Excelsior is nog lang niet veilig.
Zeker
ze
niet.
Hebben hem keihard nodig. Het zou heel, heel zonde zijn geweest als hij hier een rode kaart voor had gekregen. Ja, Karim kreeg het uiteindelijk wel met een tweede gele. En een Parrot ook voor
een soort oortrek.
Een oorvijg of hoe noem je dit?
Ja. Ik vind een oorvijg wel een mooi woord.
Een klassiek woord, hè?
Ja.
Ik moet zeggen...
Ook niet lekker, hoor, om Parrot te missen. Weer.
Nee, dat zag je eigenlijk ook wel hoe belangrijk die vrijdag was. En Duivenstein die rol van 10 weer kon invullen. Want die speelde ook geweldig. Ja, dan is dit ook wel een hele dure voor Parrot. En ook een hele zware voor wat hij deed. Maar goed, laten we daar niet al te lang over discussiëren. Zo'n statement trouwens van Karim op Instagram. Slim.
Nou ja, ik denk aangestuurd door Sonny Sieren, de persman bij FC Volendam. Ja, ik heb niet het idee dat als ik dit lees, dat ik denk van dit is opgesteld door Karim zelf. Maar wat ik wel bewonderingswaardig vond, of tenminste, ik zat daar naar te kijken en Karim, zijn teamgenoten waren hem echt zo zat, dat zag je aan alles. Ik denk eigenlijk dat hij niet meer gaat spelen.
Nou, het kan ook wel zijn dat Volendam hier bepaalde consequenties aan gaat verbinden.
Ik zou dat wel snappen.
Ja, Aan de andere kant, als jij niet de intentie hebt om zoiets te delen, of als jij dit echt niet wil, dan ga je toch zo'n statement ook niet plaatsen. Hij heeft ook contact gehad met Goudmijn, begreep ik. Dus
nou ja, en hij staat ook in het statement, niet slecht of zo, dat hij dit ik doet. Heb meteen een afspraak gemaakt bij de sportpsycholoog om te praten over hoe ik beter kan omgaan met dit soort momenten, zodat ik niet weer zoiets doms doe. Hij stelt zich wel kwetsbaar op. En ik hoop voor die jongen dat het goed komt. Hij is eerst weggestuurd bij Heerenveen.
Ja.
Nu bij Volendam. Nou ja, en als hij dit nodig heeft, dan hoop ik voor hem dat het goed komt. Maar vervelend.
Ja, zeker. Ja, dit is misschien de eerste stap naar, of in ieder geval een wake-up call voor hem. Dat als je überhaupt nog in de profvoetbal wil blijven zitten, dat je dit soort dingen niet meer kan doen.
Zeker. Hey, Volendam werd totaal overklas. Simons vooraf. Het vertrouwen in de ploeg wordt alleen maar groter. Nou, daar was niets van terug te zien.
Nee.
Ik geloof dit, om heel eerlijk te zijn, ook niet echt.
Nou ja, goed. Als jij een goede week hebt gehad nadat je vorige week hebt gewonnen en je weet dat je tegen Excelsior speelt, dat er ook niet echt lekker in zit, dan kan je me vooraf dit vertrouwen wel voorstellen. Alleen, nou, daar zag je wel bar weinig van terug. En er was eigenlijk ook geen enkele Volendam-speler die in de afloop nog iets positiefs kon uitbrengen. Ook bij Benamar niet bij het Flash-interview. En Mirani zei gewoon van ja, we zijn totaal overklast. Ja. En die gaf eigenlijk ook toe dat ze niks in te brengen hadden.
Sowieso wel gek ook nog van Mirani, hè, dat hij dat interview nog afsloot met jullie weten me wel te vinden. Na een nederlaag, na een overwinning kom ik nooit voor de camera.
Nee. Ik vond het wel even een iets om een stukje onderzoeksjournalistiek op te passen. Want ik dacht echt van ja, oké, je hebt 4 keer gewonnen in het seizoen, weet je wel. Hoe kun je hier zo verbolgen over zijn? Ja. En hij zei het eerst ook tegen Freesia. Dus ik heb eerst even goed geluisterd van, is het specifiek gericht op Freesia?
Ja.
Want wat is nou de kans dat A, Volendam een wedstrijd wint, en B, dat toevallig ook nog Freesia erbij is, omdat gezien je 9 wedstrijden in een weekend werd. Maar goed, het was gericht richting ESPN. Ze hebben dus 4 keer gewonnen. Hij is in principe de aanvoerder in 3 van die 4 wedstrijden. En waarschijnlijk bij die 4e ook nog, omdat de echte aanvoerder eruit ging. Mm-hmm. Dus je zou zeggen 4 keer voor de camera. Maar hij is maar 1 keer voor de camera geweest, Lars.
Kijk.
Dus dit kan echt niet.
Nee.
Hij heeft gewoon gelijk.
Vleeshaken richting ESPN.
Ja, dit moet
wel iemand
echt
in de hoogste boom.
Ja.
Nee, maar op zich, dan kan je die opmerking wel meer plaatsen, toch?
Ja, ja.
Zeker als je aanvoerder bent.
Ja, ik had nog leuker gevonden als hij helemaal niet voor de camera was verschenen. Maar het was dus een van die wedstrijden die ze hebben gewonnen, was die wel voor de camera geweest. Dus ja.
Grappig.
Als hij nog vaker voor de camera wil verschijnen, dan moeten we wel meer gaan winnen in de laatste speelrondes. Maar ik denk niet meer dat gaat
of
gebeuren.
Of juist niet. Want dan mag hij altijd komen.
Ja, dat is ook weer waar. Ja.
Okay.
Ja.
Hey, laten we direct maar naar de grote speler gaan, want we hebben hem al benoemd. Goudmijn is mijn grote speler deze week.
Ja, dit is helemaal terecht.
Ik hoop echt, ik weet niet, er wordt al best wel wat jaren van hem best wel wat verwacht, toch?
Ja.
En bij vlagen komt het eruit, maar als je dan naar deze wedstrijd zit te kijken en dan specifiek naar die actie voorafgaand aan de 4-0, dan hoop ik zo dat we dit vaker gaan zien. En ik denk nog steeds dat het kan op een net iets hoger niveau.
Denk ik eerlijk gezegd ook. En als je ziet, ja, bij AZ is nu Belis gehaald voor 4 miljoen. Ik heb nog steeds het gevoel dat hij minimaal AZ-niveau aan kan en dat hij ook nog wel weer een vervolgstap kan zetten. Alleen ja, dat is een beetje moeilijk om daar nu over te na te denken, terwijl je voor het tweede jaar op rij in Excelsior verhuurd bent. Maar goed, Reinders heeft er heel lang over gedaan. Laat dat een voorbeeld zijn voor Goudmijn.
Ja. Nou ja, hij kan zich in elk geval vasthouden aan deze overwinning en zijn uitverkiezing tot grote speler in de Bord op Schoot podcast. Wie is jouw grote speler dit weekend?
Ja, je hebt wel een beetje dat gras voor mijn voeten weggemaaid. Dus dan ga ik even switchen naar een andere middenvelder. En ik heb vandaag enorm genoten van Kenan Taylor.
Ja.
En dan wel de tweede helft.
Ja.
Eerste helft had hij een paar acties vanuit die linksbackpositie die ook nog wel goed waren. Maar tweede helft als middenvelder, hoe die bleef gaan. Hoe die Brobbey een paar keer wegstak. 1 keer na een hele snelle links-rechts actie. En een goede bal in de diepte. Ik vond het echt sterk. Zeker als je binnen een wedstrijd op 2 posities speelt. Ja, ik vond het echt knap.
Sowieso heeft hij natuurlijk een hele fase dit seizoen veel kritiek gehad, hè? Maar lijkt zich daar wel een klein beetje onderuit te voetballen.
Ja, het is alsof het hem niet echt wat doet. Of dat hij zich niet meer erdoor laat beïnvloeden. Ik weet niet of dat in het verleden wel gebeurd is, of dat hij gewoon voetbaltechnisch gezien het wat moeilijker had. Maar ja, in principe sta je op het moment dat hij op het middenveld komt te staan, sta je nog steeds met 1-0 achter tegen een hele goede tegenstander. Ja. En in een Ajax
zag het niet gebeuren, hoor, in de rust.
Nee, precies. Dus wat dat betreft zou er nog steeds heel veel druk op staan. En dat je dan toch het team op je schouders kan nemen. Of overdrijf ik dan. Maar ja,
nee, vind ik niet.
Ik vond
vind
het wel
echt
dat hij echt opstond.
Ja, hij stond inderdaad op. En aan het begin van het seizoen, volgens mij heb ik dit wel vaker gezegd. Aan het begin van het seizoen zei hij ergens in een interview dat hij de kar moest gaan trekken bij Ajax.
Mm-hmm.
En toen dacht ik wel eens van, nou Kenneth, ga jij je nou maar eens gewoon focussen op jezelf.
Mm-hmm.
En ik denk dat het voor Kenneth Taylor ook heel erg goed is om zich te focussen op zichzelf. Maar in dit Ajax kan je nou eenmaal niet anders dan opstaan als je zijn kwaliteiten hebt en al zo lang bij Ajax speelt. Hè, relatief lang in vergelijking met de rest. En ik vind dat hem goed afgaat. En zelfs vorige week in die 6-0 nederlaag in de Kuip was hij nog wel een van de weinige spelers, samen met Roelie bijvoorbeeld, waarvan je echt gewoon de frustratie zag van, hey, we laten ons hier toch niet totaal van het veld afpoetsen.
Nee, maar dat zegt dan eigenlijk best wel veel over zijn karakter.
Ja, en ik denk wel dat in ontwikkeling is. Want dat hij dat niet per se van nature heeft.
Nee, en dan zou het heel knap zijn als hij dat wel weet te ontwikkelen.
Ja.
Want ja, ik eerlijk gezegd had ik dit ook totaal niet zien aankomen. Kijk, voetbaltechnische kwaliteiten heeft er altijd wel wat ingezeten. Maar je hebt hem toch altijd wel in een categorie geschaard waarvan je denkt van, oké, die gaat nooit een ploeg op sleepdouw nemen.
Maar ik twijfel nog steeds hoor. Vanmiddag hebben we een schitterende tweede helft van hem gezien. Ik denk dat volgend seizoen, naar zijn ontwikkeling kijkend, wordt wel een soort make or break?
Ja, dat denk ik sowieso. Want ja, op een gegeven moment kom je ook een leeftijd, als je bij Ajax niet verder komt, dat je dan misschien even een zijstap moet maken. Scherpe, Lars. Ja. Pluk hier gewoon even een vlieg uit de lucht voor de luisteraar.
Heerlijk.
Echt, alle Ajax-ieders zijn scherp vandaag.
Zijn scherp vandaag.
Ja, nee, maar op een gegeven moment kom je inderdaad in een fase van, oké, kom ik bij Ajax nog verder? Ja. Of moet ik het toch bij een andere ploeg gaan zoeken? Misschien in een andere competitie? Of dat je meer ervaren spelers om je heen hebt? Wat bij Ajax natuurlijk nu helemaal niet het geval is. Maar ja, dit is wel een goed teken voor hem in ieder geval.
Ja, want hij nam Ajax bij de hand. Ajax won met 2-1 van FC Twente. In de rust had ik daar totaal geen goed gevoel bij. Ik vond Ajax wederom heel erg matig.
Ja, en Twente voor rust zonder bal, uitstekend met bal. Mm. Niet genoeg om er genoeg van te profiteren, ja, om het even zo te omschrijven. Maar ja, je zit weer naar een Ajax te kijken waarbij de bal in het midden bij Roelie of de centrale verdedigers of de middenvelders komt en dan weten ze het niet meer. En als je in de zijkant komt, heeft de back soms nog wel wat tijd, maar word je heel snel ingesloten. Omdat Twente ook weet van, oké, daar gaat die bal komen. Meestal ook over links. Dus je had zeggen, sommige situaties stond Taylor volgens mij tussen 6 man in of zo.
Ja.
En ze wisten precies wat ze moesten doen. Eigenlijk wat we vorige week ook al gezegd hebben van, als Ajax hetzelfde gaat doen, weet Twente ook precies wat het moet doen. Nou, dat deden ze een helft lang zonder bal goed. Ja, alleen ze kunnen zichzelf enorm verwijten dat ze daar in de eerste helft te weinig uit hebben gehaald. En dat ze in de tweede helft echt tot de slotfase, ja, veel te weinig in te brengen hadden tegen
tot
Ajax.
De blessuretijd had je niet het idee dat Twente er echt in geloofde. En daar blijf ik me over verbazen. Ja. Als er ploegen naar de Johan Cruijff Arena komen, dat je dan toch de Ajax-factor en het grote stadion-factor hebt. Want voor elke ploeg vallen er dingen te halen. En ik gaf Ajax heel weinig kans op voorhand om hier resultaten te boeken.
Maar doe je dan vooral op de tweede helft ook op de eerste helft? Want ik vond dat je in de eerste helft juist wel wat signalen teruggezag bij Twente. Bijvoorbeeld in de openingsfase al dekte Eiting echt helemaal door tot op manswerk, zeg maar, in de opbouw. Dus dat is niet dat ze geen risico namen of dat ze niet, als jij met 6 man in 1 kant druk gaat zetten, dan ga je er ook vanuit dat een tegenstander daar niet onderuit kan voetballen. Nee. Maar dan moet je wel durven en dan moet je wel dat lef hebben in de arena. Dus dat vond ik wel.
Ja, alleen dan vervolgens aan de bal zat er wel veel meer in. Was het niet het herkenbare Twente wat ik verwacht had. Niet het Twente uit de Grolsvesten, laten we het zo zeggen.
Nee, dat zat er inderdaad wat minder in. En ze hebben wel wat kansen gehad en wat fases ook aan de bal in de eerste helft, waarin ze wat beter waren. Alleen de tweede helft bleef er echt helemaal niks van over bij Twente. En dat vond ik eigenlijk wel verbazingwekkend.
Ajax ging die tweede helft terug naar 4-3-3. Verstandig?
Ja, 100%. Ja, het is ook iets volgens mij wat we al langer benoemen en wat richting deze wedstrijd sowieso al logisch was geweest als Ajax wat anders was gaan doen na die 6-0 in de Kuip.
Ja.
Dus het verbaast mij eerlijk gezegd dat niet eerder gebeurde. Aan de andere kant, ja, met Van Schip weet je dat hij aan deze lijn vasthoudt. Wie er ook beschikbaar zijn en wie Nee, eigenlijk niet. Nee,
natuurlijk heel erg gek dat je nog steeds met inderdaad wie je nu beschikbaar hebt. Zowel voorin met een Gods, Bergwijn en Brobbie. En achterin bijvoorbeeld juist niet. Dat je dus nog steeds met Taylor in die linkerzone gaat spelen.
Ja.
Is het onvoorstelbaar dat je nog steeds kiest voor die variant met de 3-4.
Ja, ook. Ja, je zegt inderdaad 3-4-2-1. En dat is het op papier ook wel. Alleen bijvoorbeeld een Taylor staat zo ver aan de zijlijn.
Ja.
Dat je in principe gewoon met een tweemans middenveld speelt. Want God speelde ook nog vrij ver voorin.
Ja.
In de buurt van
5-2-2-1.
Nou, 5-2-3 was het eigenlijk met twee jongens in het midden die niet fantastisch kunnen lopen en niet fantastisch aan de bal van de Bomen kan wel een lange bal geven. Maar hij is ook nog niet heel gelukkig geweest bij Ajax. Dus eigenlijk liep het voor geen meter en je doet één omzetting met Tahirovic van de Bomen en vooral in de formatie. En het liep in één keer een stuk beter. Nee. Heel gek.
Wat dat betreft hadden de mensen wat te genieten in de arena. Verder zagen we heel veel pro-Kroes dingen, hè?
Ja.
Pro-Kroes spandoek. Van Praag neem je rotzooi mee, werd er gezongen. Vanmiddag werd natuurlijk bekend dat er 3 mensen uit de RVC, de Raad van Commissarissen, opstapten. Nou ja, om hun koppen werd al een tijdje geschreeuwd. Maar ik ben wel benieuwd wat daar allemaal omheen gaat gebeuren, hoor.
Ja, sowieso. En dat, wat dat betreft staat het denk ik ook los van de sportieve resultaten. Want ook een overwinning op Twente gaat je niet in één keer uit... deze discussie over Kroes helpen. Of als Ajax nu de laatste 3-4 wint, dat dan in één keer het bestuur wordt vergeten wat er allemaal gebeurd is. Dus dat zal tot einde seizoen sowieso een thema blijven.
Nou, maar ik vind het wel knap van die spelers op het veld. Ja, je moet je daar toch maar onderuit zien te voetballen en daar niet te veel mee bezig zijn. En je ziet niet vaak dat het zo zichtbaar is op de tribunes.
Nee.
Dus ik doe daar wat dat betreft mijn petje af voor de spelers van Ajax vandaag.
Ja, absoluut. En nog één dingetje even over een van de goals ook. En ook de invloed van de scheidsrechter. Want Brobby maakt die goal op aangeven van Taylor. Mm-hmm. Maar Manswerk zet daar een blok. Ik leek een beetje ook vanuit buitenspelpositie. En bij Liverpool werd er later een goal voor afgekeurd.
Klopt,
Endo deed eigenlijk precies hetzelfde. Stond wel iets duidelijker buitenspel.
Dit zou dus zo'n heel interessant moment zijn om te bespreken met de scheidsrechtersbaas.
Ja, of de VAR audio te horen.
Ja, of de VAR audio te horen. Of hier überhaupt aan gedacht is.
Ja.
En als dat zo is, waarom dan de keuze wordt gemaakt?
Ja, want daar werd wel gecheckt, ook voor buitenspel. Ja. Dus dan zou je zeggen dat hier ook naar gekeken wordt. Maar Geuzebuur is sowieso geen scheids die voor de camera verschijnt. Dus dat zullen we van hem in ieder geval denk ik nooit
weten.
Mag
sowieso niet meer, toch? Scheidsrechters voor de camera. Volgens mij is het nu helemaal verboden.
Ik denk dat Geuzebuurk daar heel blij mee is.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, trouwens, die penalty trouwens, daar valt niks van te zeggen. Dat is gewoon een goede beslissing. Domme actie van Salah Eddin.
Oliedom.
Ja, echt een cadeautje van een auto. Ja. Ik zie het voor Ajax. Ja,
en
daar wil ik niks mee suggereren. Maar het is ook wel een beetje wat aan hem kleeft. En dat hij bij Ajax het nooit heeft laten zien. En bij Twente dat hij ook niet de vaste linksback is geworden.
Klopt. Laten wij naar Sittard gaan. Naar Limburg, waar Feyenoord met 2-0 won van Fortuna Sittard. Ja, ze speelden hard. Fortuna
deed wat het moest doen om het Feyenoord lastig te maken. Wat ook nog paste bij deze scheidsrechter, want je weet dat hij...
Ik denk dat Danny Buijs naar die bekendmaking van de scheidsrechter zat te kijken en dat hij zag Bas Nijhuis. En dat hij dacht, yes.
Even een juichend rondje door het stadion. Ja, het past helemaal bij Buijs, bij Fortuna. Bij de manier ook waarop je Feyenoord uit het spel kan halen.
Ja.
Je zag in die openingsfase, zag je zelfs volgens mij binnen een kwartier 3 tackles van Fofana op, in ieder geval Paixão, op Minte en ook op Wiever. Ik weet niet of Pajau daar de schuld aan kan geven, maar die zat helemaal niet meer in de wedstrijd. Die heeft echt geen knikker meer geraakt. Je gaat misschien toch, je gaat je eraan storen. Je gaat je storen aan de scheidsrechter. Je gaat storen aan de speelwijze van Fortuna, wat een beetje als Stoke City speelde. Wat ook helemaal toegestaan is natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk deed Fortuna en Buijs deden alles goed. Ja, alleen dat ene moment met die corner.
Ja.
En dat maakt in principe het verschil in deze wedstrijd. En Buijs was natuurlijk super gefrustreerd naar die tegengoal.
Dat snap ik
ook wel. Want die marges in deze wedstrijden zijn door Fortuna heel klein gemaakt.
Ja.
En dat is echt een compliment naar Fortuna.
Nou, super knap. Want het was inderdaad wel een van de saaiste wedstrijden van het jaar. Mag je dat zo noemen?
Wow, dat mag je zeker zo noemen. Echt een verschrikkelijke wedstrijd. En ja, je kan niet zeggen dat Feyenoord onverdiend wint. Want dat is niet zo. Feyenoord dwong het ergens nog wel af. Was nog steeds iets beter dan Fortuna. Alleen hoe een aantal spelers op het veld stonden, vond ik echt ongekend. Het verschil tussen Timber, Wiever, Stengs vorige week en Timber, Wiever, Stengs deze week was echt gigantisch.
Kun je dat kwalijk nemen? Fortuna Sittard uit tussen de klassieker en een bekerfinale in?
Ja, goede vraag.
Je wint uiteindelijk 0-2.
Ik wil eigenlijk bijna eigenlijk niet zeggen. Ook omdat je weet dat die titelrace met PSV gelopen is. Dat er super weinig meer op het spel staat. Ja. Dus je moet je motiveren voor een wedstrijd waar je eigenlijk niet voor kan motiveren.
Waar ook nog eens een tegenstander op het veld staat die best wel zin heeft om mensen te raken.
Ja, daar zou je misschien dan juist nog je motivatie uit kunnen halen om wel het goed te doen. Maar Bajau had die boodschap in ieder geval niet, niet begrepen. Jezus, dat was niet slecht. Hè? Maar goed, dat gold ook voor Stenks en dat gold wel voor meer Feyenoord. Jiménez was niet te zien. Enige die overeind bleef waren Wellenreuter en de vier verdedigers achterin. En dat is eigenlijk het enige waar je positief over kan zijn bij Feyenoord, denk ik.
Hey, volgens mij zeg ik trouwens net dat het 0-2 werd, maar het werd natuurlijk 0-1, hè?
Ja, dat is een begrijpelijk foutje, want die 0-2 werd wel gemaakt. Dat is eigenlijk het enige wat Pajau goed deed. Ook wel knap dat je na zo'n wedstrijd zo cool kan afronden. Alleen, hij werd niet goedgekeurd, dus die kunnen we helaas niet tellen, Lars.
Nee, klein slordigheidje van de heer Boerkamp in het draaiboek. Maar goed, het is je vergeven. Met welk gevoel gaat Feyenoord die bekerfinale in?
Toch wel goed gevoel, denk ik. Ik bedoel, je hebt gewonnen. Je hebt niet echt een blessure opgelopen. Je hebt geen rode kaart gepakt. Na een week ben je echt weer vergeten hoe je tegen Fortuna gespeeld hebt. Plus dat je nog even een goede test hebt gehad richting volgende week. Dat als een tegenstander lange ballen gaat spelen of als een tegenstander zo in zit. Ja, dat je in ieder geval beter mee om moet gaan dan dat ze vandaag hebben gedaan. Maar ja, ik denk niet dat ze met een slecht gevoel naar de bekerfinale gaan door deze wedstrijd.
Heb jij ook dat je heel veel zin hebt in deze bekerfinale? Normaliter is het dan zo als een topclub tegen een niet-topclub speelt, dat het wel eens niet zo spannend zou kunnen zijn. Dat gevoel heb ik nu helemaal niet. Wordt een leuke finale, denk ik.
Dat hangt heel erg af van hoe NEC voor de dag komt. Ze hebben het laatst tegen PSV echt fantastisch gedaan. En ze hebben dit seizoen ook al een keer in de Kuip gespeeld dat ze gelijk speelden. Mm-hmm. Dat Nuiting toen afloop zei van het was best wel, we hebben het best wel goed gedaan. Toen zei hij we hebben het eigenlijk helemaal niet goed gedaan, het was super slecht. Dus het is hopen op een goed NEC in de Kuip en dan krijg je een wedstrijd en dan kan het een leuke bekerfinale worden.
Hey, nog even een kijk- en luistertip. De Core Podcast met Fortuna Sittard trainer Danny Buijs over passie langs de lijn. Dat is mooi.
Ja, wat anekdotes uit zijn tijd bij Groningen. En ik hoorde ook van hem dat er in Groningen shirts waren met houd druk erop. En dat is wat hij altijd riep langs de zijlijn. En ook nog wel wat dingetjes natuurlijk over Fortuna en over Feyenoord. En wat er bij hem past als trainer.
Arjen
Robben en welke fouten hij heeft gemaakt als trainer. Dus heel interessant. Even checken inderdaad.
We zetten hem in de beschrijving. Hey, het Eredivisie Museumpje. Afgelopen week werd natuurlijk Rogier Meijer toegevoegd. Die nooit meer naar Arnhem zong. Kwam daar wel een beetje op terug. Had er spijt van. Vond ik jammer, Rogier. Gewoon ervoor gaan staan.
Het is dat we je niet meer uit het museumpje kunnen gooien. Want we hebben nou eenmaal beloofd dat je erin staat. Ja. Dus we zijn niet de moeilijkste. Maar volgende keer gewoon gaan en niet de excuses aanbieden.
Misschien gaat hij volgende week wel weer gekke dingen zingen, mochten ze de beker winnen. Wat komt er deze week bij?
Ja, ik denk dat we daar toch iemand moeten inzetten die deze week opnieuw in de schijnwerper stond. Iemand die altijd de hoofdrol wil spelen, ook al zou dat als scheidsrechter niet zo moeten zijn. En dat is natuurlijk Bas Nijhuis. En wat ons, of in ieder geval wat mij betreft, weet niet of jij er daarbij aansluit, kan hij beter in een museum staan dan op een voetbalveld.
Ja.
Zeker in de Eredivisie kan het eigenlijk niet meer.
Nou ja, het is zijn eigen marketingmodel natuurlijk geworden om controversiële beslissingen te maken, waardoor je morgen weer aan kan schuiven bij, hoe heet het vandaag? Vandaag Insight tegenwoordig, toch? Dus dat moet je als KNVB op een gegeven moment ook niet meer willen.
Nee, dat roepen we eigenlijk al jaren. En heel soms heeft hij er af en toe nog een keer een goede wedstrijd tussen zitten, dat hij wel het spel ook te goede komt. Maar zoals vandaag leek het eigenlijk.
Maar kan je er wel eens van genieten? Ik eigenlijk zelden.
Nou, op het moment dat hij echt, dit kan maar niet, maar echt onopvallend fluit en echt de wedstrijd laat zijn zonder dat hij allemaal gekke beslissingen neemt, wat inderdaad niet heel vaak voorkomt, maar heel af en toe zit er nog zo'n wedstrijdje tussen. Dat als hij echt het topniveau haalt, is het nog steeds echt een goede scheidsrechter. Alleen dat gebeurt misschien 1 of 2 wedstrijden per seizoen. Ja, dat kan je als KNVB eigenlijk niet meer voorloven om hem in deze competitie te hebben. Met zo'n lijn die totaal afwijkt van alle andere scheidsrechters. Nee. Dus beter in een museum. Ja. En dan daar is nog wel plek voor hem.
Welkom in het Bord op Schoot Museum, Bas Nijhuis. Hey, laten wij naar de roundup gaan. AZ RKC 3-2. Ja, wat een wedstrijd was dat, joh.
Ja, ongekende comeback van AZ.
Ja.
Eigenlijk ook eentje die ik niet meer helemaal zag aankomen, eerlijk gezegd. Want totdat die 2-1 valt, of 1-2 is het dan eigenlijk. Ja, heb je geen moment eigenlijk het gevoel dat de AZ hem nog over de streep gaat trekken. Eerste helft was nog wel oké, ook wel wat kansen. Ja. Zat een beetje mee voor RKC, maar
RKC kwam 2-0 voor, 2 keer David Min. 1 prachtige goal vanaf de middenlijn.
Ja, echt een schitterende goal.
Ja.
En hij zat er sowieso wel lekker in. Het één moment waarbij hij uiteindelijk werd teruggefloten voor buitenspel, maar dat hij balletje eroverheen, dat hij hem aannam, in één keer draaide en op de paal schoot. Dus je hebt wel een aantal dingen van hem gezien, waardoor je weet dat er nog steeds meer in zit.
Ja.
En zo'n goal vanaf de midline. Ja, ik ken heel weinig hele slechte spelers die daarin geslaagd zijn.
Nee, zeker.
Cocu herinner ik nog, Kramer, Alfred Schreuder onder meer. Volgens mij zijn er bijna alleen maar... Dat weet ik niet eens meer.
Heerenveen?
Ja, de Bosveld. Sowieso in dienst van Heerenveen. Ja. Meestal zijn het echt goede voetballers.
Ja.
En hij staat nu ook in dat rijtje.
Hij staat in een prachtig rijtje. RKC stond dus 2-0 voor onderweg naar hele belangrijke punten. Het kwartier na rust van AZ was erg slecht. Toen schrepen Maarten Martens even hard in, hè?
Ja, zeker. Ja, dat was ook het... Daardoor had je ook het gevoel dat het niet meer goed zou komen. En vanaf het moment dat die wissels erin komen, onder meer met Sadiq, die echt een hele belangrijke rol speelde, kreeg AZ in ieder geval nog wat hoop. En valt snel die 1-2 en toen was het eigenlijk ook een beetje kenmerkend voor een ploeg die onderin staat. Dan kan het ook in één keer drie goals tegen in korte tijd zijn. En dan hou je niks aan deze wedstrijd over als RKC.
Nee, ik zou daar toch wel de tering in hebben. Hey, bij AZ aan de aftrap een basisdebutant, Dave Kwakman. Lekker naampje.
Lekker spelletje ook.
Ja.
Ja, het was niet dat hij even dacht van oké, ik maak mijn eerste minuten als basisspeler in AZ1 en ik ga hem even verstoppen of zo. Alles behalve.
Hij Jordi Klaas die vervangen, die viel uit in de warm.
Ja, en dan ook nog samen met Dantas die de geschorste Belis verving. Ja. 5 gele kaarten uiteraard, maar daar staat hij met het wel bekend. Dus je had en Kwakman en Dantas, een heel nieuw duo. Dus heel veel reden ook om je misschien te verstoppen of om onwennig te zijn, maar echt helemaal niet. Hij trok echt het spel naar zich toe. Volgens mij geen bal ingeleverd.
Nee, Dave Kwakman is de eerste middenvelder die 53 passes met 100% nauwkeurigheid heeft gegeven in een eredivisiewedstrijd sinds Anthony Annan bij Vitesse in december 2011. 59 destijds ook tegen RKC Waalwijk. Bron Opta, uiteraard.
Ja, Annan was volgens mij echt een verdedigende middenvelder. Ja, en Kwakman is echt een spelmaker. Dus dan leg je ook meer risico in je spel. Je probeert linies te doorbreken met je passes en die lukt allemaal. Ja, dat vind ik wel echt een visitekaartje voor zijn
Geen
speler.
Familie van, hè?
Geen familie van. Wel de stem van sowieso Joey Veerman. En Grijpen vond hem ook een beetje vergelijkbaar met Kees Kwakman. Dus ja, we moeten daar eigenlijk nog eens even een soort stemronde in doen van wie heeft nou gelijk. Want ik vond het echt meer Joey Veerman.
Nou ja, en we zullen hem de komende tijd vaker gaan horen. Dus dan kunnen we dat nog nauwkeuriger gaan bepalen, toch?
Ja, en aan de bal ook wel iets meer de brani van Joey Veerman. Oh. Dus ik trek hem gewoon even
naar
mijn kant toe. Ja.
Joey Veerman. Hey, uiteindelijk stort het dus bij RKC redelijk in elkaar. Pakken geen punten. Ja, de tering erin hebben.
Ja, dat viel... Nou ja, goed. Moet zeggen dat na afloop wel meeviel. Zeker ook bij Frezer, omdat hij natuurlijk heel iets anders heeft gezien dan vorige week, waarin ze helemaal niet weerbaar waren. En verlies van Volendam, en dat vind ik nog wel een verschil als je verliest van AZ. En als je in ieder geval een aantal fases hebt laten zien dat je ook echt wel mee kan doen in dit soort wedstrijden. Resultaat is dan kloten. Maar ja, na afloop heeft Heile heeft hem ook even gesproken. Onze sterverslaggever was deze keer naar Alkmaar gegaan.
Mm-hmm.
En sprak dus even met Vreese. Vind ik ook wel leuk dat hij de trainer heeft gesproken. En die gaf even aan van wat is nou het verschil tussen de nederlaag van vorige week en die van deze week. Waarom het fout ging en wat de hoop is richting de rest van het seizoen.
Vorige week dan zit de irritatie me meer in het feit dat we als ploeg niet doen wat we afspreken. En vandaag zit het meer in het feit dat we de uitslag teleurstellend is. Maar ik kan de mannen niks kwalijk nemen, dus dan is het... Ik zal niet zeggen makkelijker relativeren, maar ik probeer altijd naar de context te kijken. En mijn mannen kan ik vandaag niks kwalijk nemen. Is deels de kwaliteit van de tegenstander, deels dat we niet genoeg druk op de bal of de man met bal kregen. Maar overal gezien denk ik dat wij wederom, en zelfs in een uitwedstrijd bij een goede ploeg, niet weggespeeld worden, sterker nog, er een wedstrijd van gemaakt hebben. En als je dat al doet, kan die een keer jouw kant opvallen. Nou, vandaag... is dat helaas niet gebeurd voor ons. Wij hebben wedstrijden waarin we elke keer max zullen moeten geven. En dat is onze enige kans om iets af te dwingen. En wat dat betreft zit het gevoel wel goed. Het is even de teleurstelling verbijten. Maar het geloof in de ploeg is eigenlijk constant zo geweest. Maar zeker in de fase waar de druk toch hoog is, zie je dat mijn ploeg zijn stinkende best doet.
Ja, nu is RKC weer terug op de 16e plek. Excelsior 1 puntje voor na die overwinning op Volendam. Wie gaat de play-offs ontlopen?
Ik denk eigenlijk Excelsior.
We hebben continu gezegd, het komt wel goed met RKC. Ja. Ze hebben een serie aan wedstrijden gehad tegen andere laagvliegers. En daar is uiteindelijk best wel weinig uitgekomen. Hebben vorige week het echt wel verkloot tegen FC Volendam.
Ja.
Ja, ze hebben ongeveer een beetje vergelijkbare programma's bij de clubs Excelsior en RKC.
Ja, en ik denk dat op een gegeven moment bij RKC ook druk komt te staan op wedstrijden die je eigenlijk zou moeten winnen. Ja. En dat het daardoor jezelf heel moeilijk gaat maken. Dat als over twee wedstrijden zij niet boven Excelsior staan op het moment dat ze tegen PEC Zwolle spelen, dat ook dat soort wedstrijden lastig gaan worden. En dan kom je echt wel in een hele lastige situatie.
Nou ja, en dat is het natuurlijk ook een beetje bij RKC. Als je naar die ploeg kijkt, dan heb je niet heel veel punten. En dan moet je al die relatief makkelijke wedstrijden tussen haakjes. Maar dat zijn natuurlijk voor een ploeg als RKC, voor een club als RKC, nog steeds geen makkelijke wedstrijden. Alleen nee. Daar zijn we vanuit de publieke opinie wel af en toe van uitgegaan. Dat je daar meer punten in zou pakken.
Ja, en het is ook niet gezegd dat als zij thuis spelen tegen PEC, dat ze in één keer vier keer gaan scoren of zo. Nee. Dus of dat zo'n wedstrijd dan makkelijk wordt, dat zit er dan sowieso niet in. En dan worden de marges heel klein en de druk heel hoog. En dan vrees ik een beetje voor RKC. Ja.
Mochten ze nog wat willen, hè, willen ze een keer 3 punten pakken thuis, dan blijft staan, hè, FC Afkik uitnodigen. Want elke keer als wij daar zijn,
ja,
gaat het goed.
Wel minimum voorwaarden dan een skyboxie.
Ja, skyboxie. Ja. Zeker. Zeker. Dus ik hoop dat jullie het horen in Waalwijk. En we zien de uitnodiging wel tegemoet. Hey, PSV Vitesse 6-0. De aanstaand kampioen liet nog even zien waarom ze aanstaand kampioen zijn.
Ja, in fases zeker. Niet in het eerste deel van de wedstrijd. Toen was het allemaal nog een beetje stroperig. En daarna ging even de turbo erop. En lagen er binnen de kortste keren 3 in. En zelfs in zo'n wedstrijd zie je die extra versnelling van PSV waar we het vorige week ook over hadden, die extra klasse en dat Vitesse dan bij bepaalde momenten echt alle kanten op wordt gespeeld. Nou, dan zit Vitesse er super slecht in, maar dan nog kun je ook in een wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd is zien waarom PSV kampioen is geworden. En eigenlijk ook in dit weekend, want ja, ik kan nauwelijks een wedstrijd noemen zoals Feyenoord heeft gehad bij Fortuna. Kan ik van PSV nauwelijks eentje noemen dit seizoen. Dus ja, en de reden dat we hem laten bespreken nu in de show is omdat dit eigenlijk normaal is geworden. Ja. En omdat Vitesse er slecht in zit, PSV zo goed. Het is eigenlijk gewoon wachten tot het officieel is dat ze kampioen zijn.
Een bijzonder momentje nog vlak voor rust. Bos wil bij de vierde man gaan klagen over de niet gegeven strafschop. Ziet Rupperty en denkt, moi, laat maar.
Ja. Ja, waarom zouden we nog energie aan verspillen in zo'n wedstrijd?
Vind ik wel grappig.
Maar ja, aan de andere kant, ja, echt... onmogelijk dat PSV geen strafschop krijgt voor dat moment met Tilman. Maar ja, goed. Het is een voetnoot. Juist omdat PSV er zelf voor zorgt dat ze deze wedstrijd ruim winnen.
En dat ze dat niet nodig hebben,
nee,
inderdaad.
Nee, en dat vind ik ook wel positief. Dan hoef je eigenlijk alleen maar te focussen op de mooie momenten van PSV. Die voorzet van deze vond ik echt schitterend richting de Jong.
Paas van Joey Veerman bij de 4-0.
Ja, inderdaad. En dan terugleggen van de Jong. Ja, wat volgens hem zelf bewust is. Assistje nog van Tigo Land. Lozano die er nog eentje maakt. Ja, het is eigenlijk
Had ik wel de tering over in. Want we hebben natuurlijk de voorspellingen. Komen we straks op terug. Maar ik had 5-0 voorspeld.
Ja.
En als Lozano, die echt nooit meer scoort, dan in de allerlaatste minuut nog die 6-0 maakt. Ja, dan ben ik wel een klein beetje chagrijnig. Ja. Maar voor de rest, ja, blijft het genieten. En het is zo'n bijzondere ploeg die ze daar hebben neergezet. Waar ik me wel een klein beetje over verbaas. Hè? De journalisten om en rondom PSV zijn nu al hun kampioensboeken aan het verkopen.
Ja, je kan er maar beter snel bij zijn.
Normaal
toch?
Moet je daarmee een beetje wachten. Maar ik zag Rick Elfrink er al mee bezig. Guus Peters heeft volgens mij ook een boek geschreven. Willem Vissers schrijft over elk succesvol Ajax-jaar van de Volkskrant een boek. Nu wordt PSV-kampioen, zit de heer Vissers opeens daar een boek over te schrijven. Ze weten het wel te vinden.
Ja, ze zitten er kort op. En ze weten ook dat ze er vroeg bij moeten zijn. Plus dat ze ongeveer 20 weken hebben gehad om dit al te schrijven. Dus wat dat betreft mag het dan ook wel een keer naar buiten.
Ja, je gunt het sommige PSV'ers ook wel van harte. Koop lekker al die boekies. En voordat je het weet, kan het ook zomaar weer over zijn. Edward Sturing, die was wel realistisch, hè?
Daar is het wel over.
het vuurtje is gedoofd.
Ja, hij zei het ook in een van de eerste twee zinnen. Eigenlijk bevestigde hij al dat het over was. En toen krabbelde hij er nog een beetje, ja, beetje terug. Omdat hij eigenlijk vond dat hij dat niet kon zeggen. Maar nee, ja, wat ga je doen? Je hebt 17 punten. Volgens mij 7 minder dan RKC.
Ja.
Ja, en geen enkel aanknopingspunt dat je überhaupt nog met dit programma 3 punten gaat halen, nee, bij wijze van. Dus ja, het is heel kloten voor Vitesse. Alleen, ja, ze hadden het in de afgelopen weken eigenlijk al moeten doen. Toen had hij eigenlijk ook al hetzelfde kunnen zeggen. Want ja, het zat er gewoon niet meer in.
Nee, het is klaar met Vitesse. Wat dan wel hoopvol is dat John van der Brom bijvoorbeeld heeft gezegd dat hij best ook in de KKD bij Vitesse wil komen werken. Dat ik Jan Strooyer, ja, bij Goedemorgen Eredivisie zie zeggen dat ook de KKD voor hem niet te klein is. Wat dat betreft, hè, met het hele bedrijfsleven, Arnhem, dat er op eventuele manieren nog wel achter kan gaan staan. Dan gaan we op een gegeven moment weer een fris Vitesse zien. Hopelijk.
Ja, nou ja, goed. Ja. Ze willen er allemaal instappen, maar we moeten eerst maar zorgen dat die club überhaupt nog bestaat. En als dat gebeurt en er komt een oplossing, ja, dan komt er uiteindelijk sportief ook wel een oplossing. Ook al zou dat een jaar of meerdere jaren KKD zijn.
Ja. Hey, Almere City, Sparta, Rotterdam, daar gaan wij naartoe. 2-3 werd dat. Sparta speelde het chagrijn van vorige week na die nederlaag bij Heracles Almelo toch wel lekker van zich af. Heb je genoten?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dit was een beetje de...
Een wedstrijdje genieten? Bij Almere.
Ja, dat komt niet zo heel vaak
niet
voor.
Vaak voor.
Nee, maar meestal heb je één team dat heel direct speelt. En dat is dan eigenlijk altijd Almere. En dan één team er tegenover dat wanhopig probeert daartegen te voetballen. En meestal niet in slaagt. Tot aan Feyenoord toe in Almere. En nu stond er gewoon een team tegenover dat dacht, nou ja, leuk dat spelletje van jullie. Maar wij kunnen het beter. En wij hebben iemand voorin staan die elk kopduel wint. En we hebben een aantal middenvelders die geweldig kunnen lopen. We hebben creatieve buitenspelers. We hebben backs met Theo Tomelomische energie. Dus wij doen wat jullie doen gewoon beter. En dan is het wel leuk om naar te kijken.
Ja, twee teams die gewoon heel snel en direct de aanval zoeken.
Ja, Almere City met veel, ja, sowieso normaal gesproken veel lange ballen. Maar ook veel direct spel via Racing en via Koopmeiners.
Ja.
Twee echt hele leuke middenvelders. Ja, en bij Sparta, je kan elke bal kwijt bij Lauritsen. Dat is echt niet normaal. Een die verschuren die... blijft maar lopen. En er waren ook uiteindelijk de spelers die het verschil maakten.
Ja, Lauritsen, een goal en een assist. Slechts vier spelers bij meer goals betrokken.
Ja, 10 goals volgens mij, 9 assist. En hij staat ook weer helemaal bovenaan. Dat lijstje waar we vorig jaar helemaal gek van werden, weet je wel, met die gewonnen kopduels.
Ja.
Dit seizoen wat minder gezien, of ik heb er minder op gelet.
Ja.
Maar ze liet hem deze wedstrijd even zien. Volgens mij zat hij in 190 en dan de volgende zat op 130.
Waanzinnig.
Terwijl, ja, die jongen is groot. Alleen het is niet standaard zo dat elke grote speler in de Eredivisie zoveel kopduels wint.
Nee.
Zijn timing is echt heel goed. Ja, en ik vraag mezelf een beetje af van, ja, zou dit een interessante speler zijn als een soort plan B voor een topclub?
Ja.
Denk het eigenlijk wel.
Ja. Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. En ik denk dat hij ook nog wel een stapje kan zetten als basisspits. Toch? Niet naar de top 3, maar...
Nee, maar daarom had ik ook best wel graag gezien dat bijvoorbeeld een Twente hem op zou pikken in Witstop als vervanger van Ugalde. Alleen, ja, goed, die hebben met Bodu natuurlijk ook een geweldige speler gehad. Plus Van Wolfswinkel is daar ook nog steeds de eerste man. Dus ja, hij moet ergens een beetje een kans krijgen op subtopniveau. Of hij moet genoegen nemen met een keer een kijkje in de keuken van ja, een topploeg. En een tweede spits achter bijvoorbeeld de spits van Feyenoord of de spits van PSV.
Ja. Het was al een leuke wedstrijd, maar die ontknoping zorgde er wel voor dat het nog wat extra cachet kreeg. 3 minuten voor tijd denkt Almere een resultaat te halen. Volledig Franse goal. Barbès stroomt op tot de achterlijn en Robinet tikt zijn 11e van het seizoen binnen.
Ja.
Maar dan bijna vanaf de aftrap alweer die goal van Verschuren.
Ja, en dit is de tweede keer dat dit Almere gebeurt dit seizoen, want tegen PEC gebeurde het eigenlijk ook. En ik had ook echt niet, maar toch had ik helemaal niet meer verwacht dat hij zou vallen, want Almere heeft zoveel resultaat al gehaald dit seizoen en zoveel gelijk spelen ook op rij, dat ik dacht, nou, dat is ook wel typisch Almere dat ze nog even die 2-2 eruit slepen, maar dat is buiten Verschuren gerekend.
Zeker, mooie ontknoping daar. Dan FC Utrecht Go Ahead Eagles eindigde in 2-1, de strijd tussen de nummer 7 en 8. Evenveel punten en dat was terug te zien op het veld, hè?
Zat niet heel veel tussen qua kwaliteit, of in ieder geval wat ze brachten qua kwaliteit op het veld. Zelfs het misschien wel iets in het voordeel van Go Ahead qua veldoverwicht, ook qua gevoel wat ze aan deze wedstrijd overhielden. Gaf viergever na afloop zelf ook toe. Mm-hmm. Alleen in kansen en ja, uiteindelijk ook de druk die Utrecht er nog in de slotfase op wist te leggen, die dwongen op een of andere manier toch die 2-1 nog af.
Zorgt uiteindelijk voor een doelpunt in blessuretijd, Bosdogan met het hoofd.
Dat had ik ook niet helemaal achter hem gezocht, eerlijk gezegd. Maar ja, als je zo vrij staat, dan kan iedereen misschien wel koppen.
Ja, hij kopt hem lekker de hoek in.
Ja, dus dat was
mooie ontlading in de Galgenwaard. Want dat is ook, dan heb je een best wel spannende wedstrijd. Win je hem in de allerlaatste minuut. Ik denk dat FC Utrecht steeds meer met vertrouwen richting die play-offs gaat.
Ja, absoluut. Ja, het zou nu bijna een teleurstelling zijn als ze die play-offs niet ook heel goed gaan doen. Mm-hmm. Juist omdat je zo'n goed gevoel hebt overhouden in de tweede seizoenshelft. En ja, dit was in de eerste seizoenshelft ondenkbaar geweest dat we deze nog uit zouden slepen. En nu lukt het ze wel.
Blijft echt ongekend knap van Ron Jans, hoe die dat weer op de rit heeft gekregen.
Ja, 100%.
Want je hebt wel de kwaliteit, daar hebben we het heel vaak al over gehad, maar die selectie was zo verstoord. En je hebt eigenlijk 23 gelijkwaardige spelers. Ja. En iedereen vindt dat hij moet spelen. En er was eigenlijk helemaal geen rangorde in die selectie en zo. En hij heeft dat zo goed hersteld.
Ja, en het is ook een beetje een kwestie van managen. Want je hoort niet heel veel naar buiten komen van spelers die ontevreden zijn. Nee. Terwijl daar voor Buzdegan eigenlijk alle reden tot is. Want hij is gewoon naast komen te staan. Ja.
Maar volgens mij is dat wel bij Ron Jans, dat hij niet iedereen aan please is van jouw moment komt nog wel, maar ook gewoon eerlijk is. Mm. Als hij niet voor jou kiest, kiest hij niet voor je. Nou ja, kijk dan Mats Zeuntjes.
Nee, absoluut. Dat is inderdaad ook zo. Maar aan de andere kant, Van der Hoorn valt uit. Die zou eigenlijk spelen. Flamengo gaat naar achteren. Ja. Vrouwla blijft staan. Die is echt een vaste basisspeler. Maar er komt wel Zidane Iqbal erin. Mm-hmm. En niet Buzdogan. Mm-hmm. Dus dan moet je wel echt, als hij woedend naar de bank was gerend, had ik me ook iets bij kunnen voorstellen. Ja, maar hij koos er gelukkig voor om naar zijn eigen spandoek te rennen. Je hebt daar een bos spandoek hangen. Mm-hmm. Dus ik was heel benieuwd, rent hij daar naartoe? Hij ging er echt midden voor staan. Ja,
goed hè?
Ja, mooi.
Sterk. Hey, de allerlaatste wedstrijd die we gaan bespreken. Heracles Almelo tegen SC Heerenveen. 0-2. Heracles volledig de baas in de openingsfase. Maar Sven Sonneberg schenkt Nunnelief even die goal.
Sven Seuningen was zijn, KKD-naam. Ja. Vanwege de eerste de beste. En die deed hij even weer eer aan. Want dit was niet van eredivisieniveau.
Nou.
Hoe die bal verwerkt, hè?
Niet van professioneel voetbalniveau.
Nee. Dus deze week is hij weer even Sven Seuningen. En het was eigenlijk best wel zonde voor Heracles, want die zaten er tot dat moment prima in. Vanaf die 0-1 zit je tegen jezelf te voetballen. Ja. Komt Heerenveen in de kracht met Wallenmark, die elke keer Nunnely wegstak met zijn snelheid. Die kwam een aantal keren voor de goal. Ja, eigenlijk werd het daarna te gelijkwaardig. En ja, was het eigenlijk ergens nog wel logisch dat hij de kant van Heerenveen opviel.
Ja, uiteindelijk wordt het 0-2 door Van Amersfoort, vlak voor tijd. Helemaal vrij bij een corner. Moet wel zeggen, dit Eredivisie weekend heb ik sowieso heel veel vrijheid bij corners gezien. Bij Excelsior gebeurde het. Nauber bij Go Ahead Eagles. Mm. Deze van Amersfoort. Ramaljo bij PSV. Ik vind dat best wel zorgwekkend soms.
Ja, je hebt het idee dat een aantal teams een beetje in de knoop zitten met wanneer spelen we zone, wanneer spelen we mandekking. En dan ook nog weer verschillende uitvoeringen. Want bij die goal bijvoorbeeld van Excelsior loopt Mirani gewoon niet mee. Ja, en hier staat er gewoon echt niemand in die zone. Wat ook weer heel bijzonder is. Maar goed, ja, blijft wel een dingetje voor heel veel clubs.
Hey, Van Amersfoort on fire. 10e goal in 27 Eredivisie duels dit seizoen. 109 duels daarvoor in de Eredivisie. 12 goals, moet zeggen. Sinds wij die ene wedstrijd heel kritisch zijn geweest, is die echt gaan scoren.
Oh, je wilt dit weer naar jezelf toetrekken.
Ja.
Ja, helemaal terecht.
Was na die wedstrijd tegen Pek Zwolle mee.
Ja, hij heeft natuurlijk zijn hele carrière aanvallende middenvelder gespeeld. Hij is nooit echt een teruggetrokken middenvelder geweest. Dus hij zou in principe veel meer moeten scoren. Mm-hmm. Maar hij heeft ook wel de kwaliteit, hij is best wel compleet.
Ja.
En het afronden kan dan nog beter. Maar ik snap eigenlijk wel waarom hij deze rol best wel goed kan invullen.
Ja.
Late ontdekking, maar
Ja, wel knap en leuk. Heerenveen houdt zo nog hoop op playoffs met 36 punten. 4 punten achter op Sparta. Heracles haakt af met 32 punten en is zo goed als klaar dit seizoen. Al zullen ze in Almelo nooit zeggen dat ze klaar zijn met 32 punten.
Nee,
hè?
Maar ze kunnen het nu wel gewoon doen hoor.
Ja,
8 punten ga je als RKC niet meer goed maken.
Nee.
Hoewel dat toen bij Sparta ook een beetje op die manier ging. Maar twee keer achter elkaar, dat zou wel heel, heel, heel bijzonder zijn. Het enige zuur is, kijk, als Heracles deze wedstrijd wint, doen zij nog een beetje mee. En nu doen ze eigenlijk nergens meer omheen. En ja, heb je die laatste 4 speelrondes niet zo heel veel meer om voor te spelen.
Al zullen die supporters hier wel van genieten. In plaats van dat ze nu nog met geknepen billetjes
zijn. Ja, absoluut.
Toch?
Absoluut.
De voorspellingen, Wout?
Ja.
Het was niet zo'n goede week.
Nee. Dat, nou ja, voor mij wel enigszins, want ik ben nog iets ingelopen. Ja. Maar goed, begonnen met wat wordt PSV Vitesse? Oh. En jij bleef steken op 5-0 en het werd, dankzij mijn vriend Chucky Lozano, werd het gelukkig 6-0. Dus dat had niemand goed, want ik had 3-1 gezegd. Dan, wie scoort vaker bij Fortuna Feyenoord, Kai Sierhuis of Santiago Jiménez? Allebei even weinig, dus niemand goed. Ik had Sierhuis gezegd, ja, Jiménez. Hoe groot is het gat tussen Ajax en Twente en Ajax Twente? Wij waren ervan overtuigd dat het 18 zou worden.
Ja.
Het werd, tot ieders verbazing, werd het 12. Ja. Dus dat had niemand goed. En wint Excelsior tegen Volendam voor het eerst sinds 19 januari weer een eredivisie-duel. Ja, dat was uiteraard, ja, het is echt schandalig dat jij dat niet goed hebt. Lars.
Ja, dat is waardeloos voorspeld. De tussenstand is 12 punten voor mij en 9 punten voor jou. Hebben we ook nog een winnaar deze week? Dat bord op schoot. Bord.
We hebben zeker een winnaar. Die had uiteraard ook niet goed dat Ajax Twente verschil 12 punten zou zijn. Maar het wel twee andere antwoorden goed, namelijk de 6-0 en dat Excelsior zou winnen. En dat is Rob Sierat. Die had er dus 2 goed en die mag even mailen naar wouter@fzagafkik.com. Dan komt het bord op schoot, bord, komt jouw kant op. En de eerste 4 zijn in ieder geval al verstuurd. Dus de eerste mensen hebben ze al binnen.
Uitstekend. Ik zou graag een fotootje zien met een mooie maaltijd erop. En dat je dan nog wel een klein beetje dat logo er doorheen ziet. Hebben we ook voorspellingen van komende speelronde?
Absoluut. We beginnen met wat wordt Twente Almere?
Oeh, dat... Dat wordt 1-0.
Oké, dus wel de 3 puntjes voor Twente. Die ze nog wel nodig hebben in die strijd met AZ. Om plek 3. Anders wordt het toch een beetje zenuwachtig als ze deze niet gaan winnen. Ja, ik ga ervan uit dat ze dit toch nog wel iets makkelijker gaan winnen. Dus ik ga voor een 4-1. Dan wint Feyenoord voor de 3e keer op rij met 1 doelpunt verschil bij Go Ahead. Dus het is een hele specifieke dit. Ja. Ze hebben 1 keer met, volgens mij met 4-3 gewonnen en 1 keer met 1-0. Het is een lastige uitwedstrijd. Uitslagen als 2-1 en 1-0 komen natuurlijk best wel vaak voor. Dus die combinatie zou je eventueel voor kunnen kiezen. Ga jij daar ook voor?
Nee.
Daar was ik al bang voor.
Daar ga ik niet voor.
Ik dus wel.
Ja?
Ja, tuurlijk. Dan moet je maar proberen om jou nog even in te halen. En dan hebben we als volgende, dan ga ik als eerste kiezen om even het initiatief te nemen. Wie is er na Heerenveen, PSV en NSC AZ topscorer? Is dat De Jong, is dat Pavlidis of zijn ze dat allebei met evenveel? En dan ga ik voor Pavlidis.
Ze staan nu gelijk?
Ja, allebei 26.
Ja, dan ga ik voor Luc De Jong.
Oké. Okay. We gaan nooit op 7. We gaan nooit voor allebei of evenveel. Heel goed. Dan houdt Ajax Excelsior Ajax in de arena van de zegen bij Ajax Excelsior. Deze heb ik wel voor deze speelronde bedacht. Ja. Of in ieder geval voor Ajax Twente. Dus,
nou ja, vorig jaar werd deze wedstrijd 7-1, meen ik. En dat was toen de wedstrijd waar Alfred Schreuder helemaal door het lint ging daarna op die persconferentie. Ja, ik kan er me bijna niet voorstellen, dus ik zeg nee.
Oké, dan ga ik voor een stugge John van het Schip die denkt, ah, die 5-2-3, prima systeem. Ja, we gaan het gewoon weer vanaf de aftrap beginnen. En dat het dan een gelijk spelletje wordt, dus ik ga voor een ja.
Helemaal goed. Hey, de resume. PSV kan na een 6-klapper tegen Vitesse in de volgende speelronde de titel pakken. Feyenoord kan dat feestje nog uitstellen als ze blijft winnen. Ajax verrast Twente, mag je toch wel zeggen. Waardoor AZ nog stiekem op Champions League plaatsen kan hopen. En Excelsior doet uitstekende zaak in de strijd tegen degradatie. Volendam en Vitesse gaan van bord op schoot naar de eerste de beste.
Ook niet verkeerd.
Eerder zei. Nee, zeker niet. Dat is sowieso een aanrader. Ik heb vanochtend weer 2 Vrijmibo's zitten luisteren. Want af en toe door die weken heen kom ik net niet aan die Vrijmibo's toe. Maar dan op zo'n zondagochtend is dat even heerlijk wegluisteren. Dus luister vooral naar die podcast over de keukenkampioen divisie. De stand, nog opzienbarende dingen die we nog niet besproken hebben.
Gat tussen Twente en AZ, 5 punten. Nog wel interessant. Ja. Voor de rest onderin natuurlijk. Maar ja, dat is dat ene punt verschil tussen Excelsior en RKC. En voor de rest is er wel veel beslist wat dat betreft. Ja, en de stand bovenin natuurlijk PSV, Feyenoord. Die kans om over anderhalve week al kampioen te worden.
Ja. Dan gaan we daar natuurlijk uitgebreid op inzoomen. Volgende speelronde is dus niet volgende week, want dan is de bekerfinale. Dan zijn we er een weekje niet met de Bord op Schoop podcast. Daarna een speelronde, een beetje gek, hè? Een combinatie van midweekse duels en wedstrijden op zondag.
Ja.
Want Koningsdag zit natuurlijk op zaterdag. Daar wensen we in ieder heel veel plezier. Wij gaan die zondagavond wel gewoon hier zitten, hè?
Dat is absoluut het plan.
Om de potjes rustig te bespreken. Dus dan zijn we weer helemaal terug. Wouter, bedankt voor vandaag.
Yes, jij ook bedankt.
Mensen, bedankt voor het luisteren naar deze editie van de Bord op Schoop podcast. Over 2 weken zijn we er dus gewoon weer op zondag. Geniet volgende week van de bekerfinale. Geniet van de lente die weer is begonnen. En tot de volgende. Ciao.